Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Vandaag nemen we u verder mee in het boek Ezra. Afgelopen keer zijn een aantal inleidende onderwerpen aan de orde geweest, en laat ik nog even kort voor u samenvatten wie Ezra was, waar en wanneer hij leefde en wat er speelde in zijn tijd. Na de overwinning van de Perzische koning Cyrus op Babel krijgt een groep Joden toestemming om terug te keren naar Juda. Het einde van de ballingschap is in zicht. Zo'n 50.000 mensen gaan terug om in Jeruzalem een nieuw bestaan op te bouwen. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Alles ligt er in puin, er is gevaar, tegenstand en er is groot gebrek aan veel dingen. Tientallen jaren later wordt de wetgeleerde en priester Ezra naar Jeruzalem gestuurd. Er gaan zo'n 1500 mensen met hem mee. Hij komt in 458 voor Christus in Jeruzalem aan. De landvoogd Nehemia arriveert 13 jaar later. Onder zijn leiding wordt in korte tijd de muur van Jeruzalem herbouwd. Er is veel tegenstand, maar Nehemia laat zich daardoor niet uit het veld slaan. Er is een sterke muur nodig om Jeruzalem heen en om haar inwoners te beschermen tegen vijanden van buitenaf. Binnen die muren ontstaat een nieuwe toewijding aan de Heere God. Mensen willen opnieuw heilig leven voor God. Ezra speelt een belangrijke rol in het uitleggen van de wetten. Hij groeide ver van Jeruzalem vandaan op, maar tijdens die ballingschap heeft hij het woord van God goed leren kennen. Terug in Jeruzalem onderwijst hij zijn volk over Gods wetten. Hij en Nehemia geven zichzelf helemaal om het volk te leiden op de weg van God. We lezen hoofdstuk 1.
Na de introductie in de vorige uitzending hebben we een begin gemaakt met het lezen van de eerste 2 verzen van Ezra 1. In het eerste jaar dat Cyrus koning van Perzië was, vervulde de Heer een profetie van Jeremia. Hij bewoog Cyrus ertoe een oproep door zijn hele land te laten gaan, die luidde: Ik, Cyrus, de koning van Perzië, kondig hierbij aan dat de Heere, de God van Israël, die mij alle koninkrijken op aarde heeft gegeven, mij heeft opgedragen de tempel in Jeruzalem te herbouwen. De Heere zet Cyrus ertoe aan om een decreet uit te vaardigen in heel zijn rijk. Daarin verklaart de koning allereerst dat aan hem het gezag over de koninkrijken op aarde is toevertrouwd door de Heere, de God van Israël. Hij heeft Cyrus bevolen de tempel in Jeruzalem te herbouwen. Met de woorden de Heere vervulde een profetie van Jeremia, legt Ezra de nadruk op het woord van God. Bij een profetie van Jeremia valt vooral te denken aan Jeremia 25 vers 11 en 12 en Jeremia 29 vers 10, waar staat dat de volken 70 jaar dienstbaar zullen blijven aan Babel, waarna de Heere Babylon zal oordelen. De inwoners van Juda werden in het jaar 603, 597 en 586 voor Christus weggevoerd in ballingschap. In 538 voor Christus gaf koning Cyrus of Kores de Joden toestemming om terug te keren naar hun land. Voor de lengte van de ballingschap zijn een aantal profetieën van Jeremia van belang. Hij heeft in 603 voor Christus geprofeteerd. Dat was het 4e jaar van Jojakim, de koning van Juda, en het 1e regeringsjaar van Nebukadnezar. Jeremia 25 vers 11 en 12. Israël en haar buurlanden zullen 70 jaar lang onderworpen zijn aan de koning van Babel. Daarna, wanneer de 70 jaar van slavernij voorbij zijn, zal ik de koning van Babel en zijn volk voor hun zonden straffen. Ik zal het land van de Chaldeeën voor altijd in een woestenij veranderen. Soortgelijke woorden staan ook in Jeremia 29 vers 10. Dit is de waarheid, U zult 70 jaar in Babel blijven. Maar daarna zal ik komen en alle goede dingen voor u doen die ik heb beloofd en u weer naar uw vaderland terugbrengen. Deze profetieën van Jeremia hebben veel invloed gehad, want er wordt in andere Bijbelboeken naar verwezen. In 2 Kronieken 36 worden het einde van de macht van Babel en de opkomst van het koninkrijk van Perzië genoemd, vers 21. Op die manier werden de woorden die de Heere door Jeremia had laten uitspreken werkelijkheid. Die had gezegd dat het land 70 jaar moest rusten, om de sabbatten vergoed te krijgen. In het eerste jaar dat Cyrus koning van Perzië was, vervulde de Heere een profetie van Jeremia. In 2 Kronieken 36 vers 22 wordt de oproep van Cyrus of Chorus in verband gebracht met de profetie van de profeet Jeremia. Dat gebeurt ook in Ezra 1. In Daniël 9 vers 2 lezen we dat Daniël dezelfde woorden van Jeremia las. Hij leidde daaruit af dat Jeruzalem 70 jaar een verwoeste stad zou blijven. Daniël begon de Heere te smeken een eind te maken aan hun ballingschap. Ook de profeet Zacharia smeekt in Zacharia 1 vers 12, Heere van de hemelse legers, u bent nu al 70 jaar toornig geweest op Jeruzalem en de andere steden in Juda. Hoe lang zal het nog duren, voordat u zich hun lot aantrekt en weer medelijden toont? Aangrijpend, hoe de profeten voor het volk in de bres staan en tot de Heere roepen. Over de oorzaken voor ballingschap lezen we iets in Zacharia 7 vers 5 tot en met 7. Daar zegt de Heere, zeg tegen het volk en de priesters, tijdens de 70 jaar van ballingschap, toen u vastte en rouwde in de 5e en 7e maand, hebt u dat toen wel van harte voor mij gedaan? Zelfs nu op uw heilige feesten denkt u niet aan mij, maar alleen aan lekker eten en drinken. Vele jaren geleden, toen Jeruzalem een welvarende stad was en haar zuidelijke voorsteden op de vlakte dicht bevolkt waren, waarschuwden de profeten hun dat deze houding zou leiden tot hun ondergang. En dat is ook gebeurd. Iedereen die tot het volk Israël behoort, krijgt van koning Cyrus toestemming om te vertrekken naar Jeruzalem. Zij moeten met hulp van hun God de tempel van de Heere, de God van Israël, die in Jeruzalem woont, weer opbouwen. Uit de verschillende vertalingen blijkt dat vers 4 een gecompliceerd vers is. Sommige uitleggers vertalen de Hebreeuwse tekst zo, dat degenen die achterblijven giften moeten schenken. Dat roept de vraag op, moet de lokale bevolking de Joden die niet vertrekken financieel steunen, of juist hen die vertrekken? Het eerste is moeilijk denkbaar, omdat de Joden tijdens de ballingschap in nederzettingen bij elkaar woonden en daarvoor elkaar zorgden. Als het actieve deel van een gemeenschap vertrekt, moet er inderdaad worden gezorgd voor de achterblijvers. Maar dat kan in Ezra 1 niet aan de orde zijn, want volgens vers 6 staan alle geschenken van de lokale bevolking ten dienste van de terugkeer naar Jeruzalem en niet van de achterblijvers. De Joden die vertrekken worden gesteund met vrijwillige bijdragen voor de bouw van de tempel. Deze ondersteuning kan afkomstig zijn van niet-Joden, maar ook van Joden die vermogend waren, zoals Mordechai in het boek Esther en Nehemia. Volgens Ezra 6 wordt er ook uit de koninklijke schatkist geld beschikbaar gesteld. In vers 2 wordt in de vertaling van het boek de naam van de Heere omschreven met de Heere, de God van Israël. In de Hebreeuwse tekst vinden we ook nog een andere aanduiding, namelijk de Heere, de God van de hemel. Deze titel werd al eeuwen gebruikt bij de buurvolken van Israël, maar wordt pas met de Heere geassocieerd tijdens het contact van Joden met Perzië. We komen de uitdrukking regelmatig tegen in de Bijbelboeken Ezra, Nehemia en Daniël. Luisteraar, na de val van de verwoesting van Jeruzalem, kon de Heere niet langer worden vereenzelvigd met het heiligdom in Jeruzalem. De heerlijkheid van de Heere was er verdwenen. Ezechiël kreeg een visioen van het vertrek van de hemelse heerlijkheid. Het Hebreeuwse woord Ikaboot betekent de eer is weggevoerd. Ezechiël zag in een visioen dat de heerlijkheid van de Heere de tempel van Jeruzalem verlaat. Ezechiël 11 vers 23. En de heerlijkheid van de Heere steeg op uit de stad en begaf zich boven de berg aan de oostkant. De Heere blijft toezien of zijn volk zich van de afgoden zal bekeren en terugkeren naar hem. Maar dat deden ze niet. Dan trekt Gods glorie op tot boven de top van de Olijfberg en wacht de Heere opnieuw op terugkeer naar hem. Maar er is geen terugkeer naar de Heere, tot God. Dan trekt de heerlijkheid van de Heere zich terug in de hemel en blijft verborgen. Mensen maken van het heiligdom van de Heere soms een markt tot eer en meerdere glorie van zichzelf. Maar dat is niet zoals de Heere het heeft bedoeld. Er moet dan een tempelreiniging plaatsvinden. Het doet denken aan Johannes 2, waar de Heer Jezus de tempel schoonveegt. De heerlijkheid van de hemel was er niet zichtbaar, maar in Christus was Gods heerlijkheid er toch. Christus heeft zijn heerlijkheid afgelegd en kwam op aarde. Hij was God en ook echt mens. Zijn heerlijkheid was verborgen in een mens. Hij werd verworpen en gekruisigd en toch is hij koning. Hij is zelfs de enige heerser, de koning der koningen en de heer der heren. Vandaag zit hij aan Gods rechterhand. Van daaruit regeert hij zijn schepping, totdat hij al zijn vijanden heeft onderworpen en hij terugkomt op de wolken van de hemel. Dan wordt Jeruzalem pas echt de stad van de grote koning. In Ezra 1 geeft de Heere Cyrus de opdracht om de tempel in Jeruzalem te herbouwen. Allen in mijn rijk, die tot het volk van God behoren, mogen terugkeren naar Jeruzalem om, met hulp van hun God, de tempel van de Heere, de God van Israël, die in Jeruzalem woont, weer op te bouwen. Ezra 1 vers 5 en 6. De geest van God gaf de leiders van de stammen Juda en Benjamin en de priesters en levieten het verlangen meteen naar Jeruzalem terug te keren om de tempel te herbouwen. Al hun buren hielpen hen zoveel mogelijk en gaven hen giften mee voor de tempel. Een deel van de familiehoofden van Juda en Benjamin en van de priesters en levieten voelt zich geroepen om naar Jeruzalem te gaan en de tempel te herbouwen. Daarom bereiden zij het vertrek voor. Niet iedereen gaat mee, alleen zij die door de geest van God daartoe verlangen kregen. Alles wat verband houdt met de terugkeer is toe te schrijven aan Gods initiatief. Over de omvang van de groepen die bleven en die terugkeerden, gaan we dieper in bij de bespreking van Ezra 2 vers 64 en 65. Hun niet-Joodse buren geven hun volgens voorschrift kostbare geschenken, zilver, goud en vee. Ezra 1 vers 7. Koning Cyrus schonk een aantal gouden schalen en andere voorwerpen. Die had koning Nebukadnezar meegenomen uit de tempel in Jeruzalem en neergezet in de tempels van zijn eigen goden. Cyrus beslist ook dat al de tempelvoorwerpen mee moeten worden gegeven die door de Babyloniërs geroofd zijn bij de tempelverwoesting en door Nebukadnezar in de tempels van Marduk zijn geplaatst. Uit al eerder genoemde cilinder van Cyrus blijkt dat heilige voorwerpen werden meegenomen als een volk werd onderworpen. Zo werd de overwinning ook op godsdienstig gebied duidelijk. De godheid van de veroveraar kon de rivaliserende godheid onderwerpen, zijn cultus ontwijden en zijn macht opnemen in het eigen heiligdom. Wat Cyrus' motieven ook waren, het teruggeven van het tempelgerei was een poging om de eredienst van de Heere te herstellen en zo Juda ook geestelijk schadeloos te stellen. Teruggave van het oorspronkelijke tempelgerei was nodig voor de continuïteit met de eerste tempel. Bij andere volken heeft een beeld die functie. Er is maar een klein gedeelte teruggegaan naar Jeruzalem. Alle andere Joden gingen niet mee. zij hadden geen verlangen om naar Jeruzalem terug te gaan. Ze hadden zich in Babel gevestigd. Ze voelden zich er thuis en waren blij met het sociale leven van Babel. Velen waren tot welstand gekomen en ook daarom wilden ze niet terug. Zij die achterbleven, Joden en niet-Joden, hielpen hun broeders, hen die teruggingen en voorzagen hen van wat ze nodig hadden. Hoe wist Cyrus welke voorwerpen uit de tempel van de Heer God waren meegenomen? Ze waren gebruikt, en daarmee ontheiligd, bij het dronkenmansfeest in de nacht dat Babel in de handen viel van de Mede en de Perzen. In Daniël 5, vers 2 tot en met 4 lezen we een verslag. Onder het genot van de wijn bedacht Belsazar dat zijn vader Nebukadnezar eens gouden en zilveren bekers had meegenomen uit de tempel in Jeruzalem. Hij liet deze heilige bekers halen, zodat hij en zijn hoge ambtenaren, zijn vrouwen en bijvrouwen, eruit konden drinken. De bekers uit de tempel, Gods huis in Jeruzalem, werden gebracht. De wijn werd ingeschonken en de koning en zijn bestuurders, zijn vrouwen en bijvrouwen, hieven het glas op hun goden, gemaakt van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. In diezelfde nacht werd Babel veroverd. De Perzische koningen hadden de heilige bekers weggeborgen. Nu werden ze teruggegeven, in de handen van de priesters en levieten die naar Jeruzalem gingen. Esra 1 vers 8. Koning Cyrus gaf Mithredat, de schatbewaarder van Perzië, opdracht deze geschenken te overhandigen aan Sesbazar, de leider van Juda. De Perzische koninklijke schatbewaarder krijgt opdracht alles terug te geven aan Sesbazar, de prins van Juda, die na de terugkeer landvoogd zal worden in Juda. De geschenken die worden teruggegeven zijn gouden en zilveren schalen, messen, bekers en vele andere voorwerpen. In totaal 5400 stuks. Esra 1 vers 9 tot en met 11. Cyrus schonk 30 gouden schalen, 1000 zilveren schalen, 29 messen, 30 gouden bekers, 410 zilveren bekers en duizenden andere voorwerpen. In totaal 5400 gouden en zilveren voorwerpen werden Sesbazar overhandigd. Hij moest ervoor zorgen dat alles van Babel naar Jeruzalem werd gebracht bij de terugkeer van de ballingen. De Bijbelboeken Koningen en Kronieken eindigden met de verwoesting van Jeruzalem en van de tempel. Een periode van ballingschap volgde voor het tweestammenrijk als straf op de verbreking van het verbond met de Heere. Aan het slot van Kronieken staat het edict van Cyrus vermeld, als teken van hoop. Het Bijbelboek Esra herhaalt deze historische belangrijke gebeurtenis en plaatst die als inleiding op de terugkeer van Zerubabel, Esra en Nehemia naar het beloofde land. God geeft een uitredding, vergelijkbaar met de Exodus, de bevrijding van de Israëlieten uit het land Egypte. Door deze toestemming tot terugkeer worden Gods beloften vervuld. Deze beloften zijn door Jesaja en Jeremia doorgegeven. De continuïteit met de eredienst van vroeger in de tempel van Jeruzalem wordt aangegeven door de opsomming van heilige voorwerpen die na het verblijf in Babel weer teruggebracht worden naar Jeruzalem. Door de diepte en oordelen heen blijft de Heere trouw en voert zijn plannen uit. Esra 2 vers 1 en 2. Hier volgt een lijst van Joodse ballingen die teruggingen naar Jeruzalem en de andere steden in Juda. Hun ouders waren door koning Nebukadnezar naar Babel gedeporteerd. De leiders waren Zerubabel, Jezua, Nehemia, Seraja, Reelaja, Mordechai, Bilsam, Mispar, Bigwai, Regem en Baana. Esra 2 geeft de lijst met Israëlieten die onder Zerubabel zijn teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap naar Juda. Wij kennen Juda uit de archeologie als de Perzische provincie met de Aramese naam Jehud. De lijst stelt de genoemde personen voor als de bewoners van de provincie. Juda is ten tijde van de terugkeer een halve eeuw een Babylonische provincie geweest, en sindsdien een afzonderlijke provincie van het door Perzië veroverde gebied met de naam Trans-Eufraat. Het gebied dat aangeduid wordt als Trans-Eufraat heeft een provincie met de naam Hamedina, en dat is het gebied van het tweestammenrijk Juda. Hamedina betekent in meer algemene zin administratief district. De genoemde mensen gaan terug naar de stad waaruit hun familie afkomstig is. In de lijst lezen we een bekende naam uit het Bijbelboek Esther, namelijk Mordechai. Maar in Ezra gaat het wel om een naamgenoot, maar niet om dezelfde persoon. Het valt meteen op dat de lijst alleen voorvaders en vroegere familiehoofden noemt, behalve in vers 1 en 2, en geen huidige familiehoofden. De nadruk ligt op de stamboom en de continuïteit tussen het huidige volk en het vroegere volk. Ezra 2 is de eerste van twee van zulke lijsten in Ezra en Nehemia. De andere lijst vinden we in Nehemia 7 en is bijna gelijk. Ook op andere plaatsen in de Bijbel blijken zulke lijsten, familieregisters, van groot belang te zijn. De lijst valt uiteen in vijf delen. In de versen 3 tot en met 20 worden 18 grote families genoemd die terugkeren. In de versen 21 tot en met 35 volgt een tweede opsomming die gebaseerd is op belangrijke nederzettingen, doorgaans noordelijk van Jeruzalem. De derde groep namen wordt gevormd door de priesters, onderverdeeld in vier grote priestersfamilies, en vinden we in de versen 36 tot en met 39. De vierde groep vinden we in de versen 40 tot en met 42. Het zijn de levieten, met inbegrip van de zangers en de poortwachters. De vijfde groep vinden we in de versen 43 tot en met 58. Het zijn degenen van onbevestigde of niet-Joodse afkomst, tempelknechten en nakomelingen van Salomo's dienaren. In de versen 59 tot en met 63 vinden we nog een aanduiding van ballingen uit verschillende Perzische steden die terugkeerden naar Juda. Ook zij hoorden bij degene die niet konden aantonen dat ze werkelijk Israëlieten waren. Maar zo verschillend in klasse en afkomst als ze zijn, ze hebben maar één doel: herbouwen wat hun voorouders hadden verloren. Luisteraar, mogelijk is dat ook voor ons een punt om over na te denken. Wat hebben uw ouders en voorouders u meegegeven aan geestelijke zegeningen? De twee belangrijkste leiders van de ballingen die terugkeren zijn de regeringsambtenaar Zerubabel en de hoge priester Jezua. Zerubabel betekent geboren in Babel, is een nazaat van de familie van David. Hij wordt de zoon van Sealtiel genoemd in de Bijbelboeken Ezra, Haggai, Nehemia en Matthäus, maar in 1 Kronieken 3 de zoon van een broer van Sealtiel, Pedalja. Jezua is de zoon van Jozadak, die de zoon was van de hoge priester Seraja, die gedood werd tijdens de plundering van Jeruzalem. Jozadak werd balling toen de Heere het volk van Juda in Jeruzalem gevangen liet nemen door Nebukadnezar. Dat Jezua al snel zijn vader Jozadak opvolgde, blijkt uit Zacharia 6. Ze vertrekken kort na het edict van Cyrus dat toestemming geeft voor de terugkeer. De opsomming van leiders in vers 2 vertoont enkele verschillen met de namen in Nehemia 7 vers 7. Vooral het feit dat hier 11 in plaats van 12 leiders staan. Naast hun onbekende namen komen er ook bekende namen in de lijsten voor. Bijvoorbeeld in vers 23, de familie Anatoot, 128 personen. De namen duiden op de plaatsen waar de familie voor de ballingschap woonde. We moeten vers 23 dan ook lezen als de familie uit Anatoot. Anatoot is een klein stadje waar de profeet Jeremia een stuk grond heeft gekocht. In de dagen van Jeremia stond het volk Israël op het punt om te worden weggevoerd in ballingschap. geen goede gelegenheid om een stuk grond te kopen. Toen Jeremia het stuk grond kocht, zag de toekomst voor hem en het volk Israël er niet rooskleurig uit. Toch kocht de profeet het stuk grond. Uit de beschrijving in Jeremia 32 blijkt dat de koop van het stuk grond een bemoediging is van de Heere. Het was een teken dat er toch nog hoop was voor Israël, ondanks dat zij toen werden weggevoerd in ballingschap. Het was een teken van herstel van Juda. De Heere beloofde dat het volk zou terugkeren naar hun land, en dat gebeurt nu in de tijd van Ezra. De familie van Jeremia uit Anatoot had recht op het stuk grond, omdat Jeremia het had gekocht en aan hen had gegeven. Zij gingen terug naar hun eigen land en bezit. In vers 41 komen we 128 nakomelingen van Asaf tegen, de zangers. Ook zij gingen naar hun land terug. Uit vers 40 blijkt dat er meer zangers dan levieten terugkeerden. Drie priesterfamilies gingen ook naar Jeruzalem. Het waren de families Gobaja, Hakkos en Barzillai. Die laatste familie heet zo, sinds hun stamvader met een van de dochters van Barzillai getrouwd is. Maar ook zij konden niet schriftelijk aantonen dat zij Israëlieten waren en mochten daarom niet meer als priester dienst doen. Dit verbod beschermt de offerdienst van ontwijding. Eerst moet een priester de Urim en de Tumim raadplegen om duidelijkheid te verschaffen. In het totaal keerden 42.360 personen naar Jeruzalem terug. Er gingen ook nog eens 7.337 slaven en slavinnen en 200 zangers en zangeressen mee. Bijna 50.000 mensen. In de volgende uitzending lezen we meer over de herbouw van de tempel in Ezra 3 en 4.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.